Nou, de vraag die ik in gedachten heb is: gaat liefde samen met gelijkheid?
Ja, ik vind het een heel interessante vraag, Marian. Dus heel erg bedankt dat je die wil stellen. Want mijn eerste reactie is dat het inderdaad een soort van conflict lijkt in ons denken in de maatschappij. Tenminste, de mensen die ik om me heen ken, vinden allebei deze begrippen heel erg belangrijk. Dus aan de ene kant is liefde wordt echt op schouders gedragen. Dat is iets wat we allemaal moeten willen. We willen allemaal geliefd worden en we willen ook liefdevol zijn. Aan de andere kant zien we dat we willen ook graag dat iedereen gelijk is. Er is echt een push. Er wordt bijna van uitgegaan dat het logisch is dat iedereen gelijk is. Maar er zit ook een bepaalde spanning tussen die twee begrippen. En dat is een spanning waar niet zoveel over wordt nagedacht. Dus het lijkt zo van, ja, het zijn allebei gegeven waardes, maar kan het wel goed samengaan? Ik denk dat het een heel interessante vraag is om dat eens wat verder uit te diepen. Dus dat lijkt me mooi voor het gesprek voor vandaag.
In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op ravijnen te letten. De diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
Weer een nieuwe podcast van Mens Zijn Anno Nu, een initiatief van Stichting Canyons and Stars. Mens Zijn Anno Nu is een podcast waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over hedendaagse vragen van jongeren. We zijn hier vandaag weer met ik, en ik ben Teun, Daan, David.
Hoi, Teun.
Hallo. En we hebben een fanatieke luisteraar in ons midden vandaag, die ook met een vraag naar ons toe is gekomen en dat is Marjan.
Hey Marjan.
Hallo Marjan.
Marjan, je bent de eerste fan die ook op de podcast komt. We zijn helemaal blij.
Mooi om te horen.
Yes.
Nee, hey, maar Marjan die is een heel goede vriendin van het huis waar ik woon. Ik woon samen in een huis met haar broer, met Rami. Maar meer dan de zus van Rami is Marjan gewoon een student. En ze studeert voeding en diëtiek aan de HVA. En bevalt dat een beetje?
Zeker. Bijna klaar met het jaar. Dus alleen maar goed.
En ben je al veel beter geworden in voeding en diëtiek? Of,
Er is heel veel aan de bak die gedaan moet worden.
Nou, wauw. Nou, wat leuk. Ik vind het een heel mooie studie. Ik hoop dat je er veel aan hebt. En ik vind het heel erg leuk dat je bij ons wil zijn. Maar misschien is het toch inderdaad goed dat je even de vraag introduceert.
Ja. Nou, de vraag die ik in gedachten heb is: gaat liefde samen met gelijkheid? En hoe is het een beetje tot stand gekomen? Nou, liefde en gelijkheid zijn twee grote begrippen. En we hebben heel veel liefde in onze samenleving. En gelijkheid daarin, en misschien zien we heel veel in onze maatschappij ongelijkheid ook. En misschien onrechtvaardige ongelijkheid, dat kan ook zo zijn.
Ja.
Maar persoonlijk komt het vooral omdat ik, nou, ik ben een katholiek persoon zelf ook, dus ik denk en ik vind het leuk om te denken. En in mijn familie ook. En ik dacht aan liefhebben en hoe we elkaar kunnen liefhebben in de maatschappij. En dat dat misschien steeds aan het mislukken is misschien. En ook of we elkaar gelijk kunnen liefhebben. Of
ja.
Dat niet kan zijn. En hoe zit het daarmee een beetje?
Ja, want je zei me eerder ook dat als je dat kijkt in je eigen familie, dat je dat misschien een beetje lastig vindt. Of dat het lastig lijkt om die twee met elkaar samen te brengen. Klopt dat?
Ja, dus wat ik in mijn familie als voorbeeld nam van, kan bijvoorbeeld mijn moeder meer mij liefhebben dan mijn broer? Of hoe zit het daarmee? Is er meer liefhebben dan? Of is er een gelijke liefde?
Nee.
Ook buiten familie, als vriend. Hoe werkt dat?
Ja. En betekent het ook dat als je gelijk wordt lief gehad, dat je dan ook gelijk wordt behandeld, bijvoorbeeld? Lijkt me ook Een vraag die daarmee samenhangt. Is dat ook wat je bedoelt?
Ja, dus dat er gelijke behandeling is. Of dat dat er niet is in de familie of met de medemens eigenlijk.
Ja, ik vind het een heel interessante vraag, Marianne. Dus heel erg bedankt dat je die wil stellen. Want mijn eerste reactie is dat het inderdaad een soort van conflict lijkt in ons denken in de maatschappij. Tenminste, de mensen die ik om me heen ken, vinden allebei deze begrippen heel erg belangrijk. Dus aan de ene kant is liefde wordt echt op schouders gedragen. Dat is iets wat we allemaal moeten willen. We willen allemaal geliefd worden en we willen ook liefdevol zijn. Aan de andere kant zien we dat we willen ook graag dat iedereen gelijk is. Er is echt een push. Er wordt bijna van uitgegaan dat het logisch is dat iedereen gelijk is. Maar er zit ook een bepaalde spanning tussen die twee begrippen. En dat is een spanning waar niet zoveel over wordt nagedacht. Dus het lijkt zo van, ja, het zijn allebei gegeven waardes, maar kan het wel goed samengaan? En ik denk dat het een heel interessante vraag is om dat eens wat verder uit te diepen. Dus dat lijkt me mooi voor het gesprek voor vandaag.
Het triggert bij mij ook gelijk wat. Het doet me gelijk ook denken aan mijn familie. En mijn vader die zei namelijk altijd, als hij iemand hoorde zeggen, of dat zag op tv bijvoorbeeld, soms zei iemand dan, ja, dat is mijn favoriete dochter, of dat is mijn favoriet kind, daar hou ik het meeste van, zoiets. Daar had mijn vader echt een schruwelijke hekel aan als hij dat hoorde. En dan zegt, dat kan niet. Dat kan niet. Ik kan niet meer van mijn kinderen houden dan het een dan van de ander. Daar was hij heel stellig in. Dus ik hou evenveel van jullie allemaal. En dat vond ik wel heel interessant. Dat is het eerste verhaal, het eerste beeld wat in mij weer naar boven komt als jij dit voorbeeld stelt. Terwijl ik me toch kan voorstellen dat het niet per se betekent dat elk kind op een gelijke manier behandeld wordt. Dus ja, volgens mij kan je heel veel kanten op met dit onderwerp.
Interessant, dankjewel Teun. Ja. En David, wat denk jij?
Ik denk ook eigenlijk waar Teun ook aan dacht, daar dacht ik eigenlijk ook aan over dat je wel iedereen kan lief hebben, maar dat dat niet per se gelijk hoeft te zijn. En dat het ook niet iets slechts hoeft te zijn, dat de liefde die wordt gegeven aan verschillende personen, dat dat niet per se gelijk is. Dat is iets waar ik ook meteen aan dacht eigenlijk. Dus ja, ik ben benieuwd wat uit dit gesprek gaat komen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ben je hier al wat mee, Mariam? Of?
Nee, ja, zeker. Ik ben vooral benieuwd hoe dit verloopt.
Het is misschien goed dat we eventjes wat van de conflicten duidelijk krijgen. Hè? Dus we gaan eerst proberen een beetje de vraag te verkennen. Waar zit nou die spanning? En ik denk op zich dat het context van het gezin een heel praktisch en heel toegankelijk voorbeeld is. Want het lijkt mij zo te zijn dat inderdaad in een gezin zijn mensen met verschillende behoeftes. En als bijvoorbeeld een moeder kookt voor al haar kinderen, wil het niet per se zeggen dat alle kinderen evenveel te eten krijgen. Of tenminste, dat is in ieder geval mijn ervaring. Mm-hmm. En dat komt onder andere omdat niet alle kinderen evenveel trek hebben. En dus de een die is gewoon sneller klaar met eten, of die heeft niet zoveel nodig dan de ander. Dat kan bijvoorbeeld een reden zijn waarom ze ook verschillende hoeveelheden voedsel krijgen. Of de een heeft een allergie voor een bepaald soort voedsel. En die krijgt dus op een dag dat er iets wordt gekookt waar die persoon gevoelig voor is, die krijgt dan even wat anders. Omdat die allergie nou eenmaal, ja, daar moet worden rekening mee gehouden. Dus er zijn zo van die dingen waar je dus rekening houdt met de verschillen tussen de personen. En waardoor ze allemaal bijvoorbeeld gelijk bemind kunnen worden, gelijk liefgehad kunnen worden, maar dat ze niet echt gelijk behandeld worden. Omdat het ook niet goed zou zijn voor de dynamiek in het gezin. Dat is een eerste voorbeeld wat bij mij opkomt. Dat het van het conflict tussen die twee waarden. Van, je kan dus gelijkelijk beminnen, maar dat wil niet zeggen ook gelijkelijk behandelen per se. In de zin dat, nou ja, dat niet iedereen precies hetzelfde krijgt.
Ik heb ook een vraag die bij mij dan daaruit voortkomt. Is wat bedoelen we dan precies met gelijkheid?
Mm-hmm.
Wat betekent dat?
Ja.
Ja.
Nou, misschien is het een goede voor Marian. Wat denk jij dat gelijkheid betekent?
Ik denk dat gelijkheid, als eerst wat ik dacht, is dat gelijkheid te maken heeft met gelijke behandeling en elkaar respecteren
mm-hmm.
en waarderen. Maar het heeft vooral ook te maken met de externe factoren van de persoon en hoe hij leeft eigenlijk.
Mm-hmm.
En zijn behoeftes en ook leefomstandigheden of hoe hij ook eruit ziet, of hij daar gelijk wordt behandeld of niet. Dat is wat ik denk.
Dus dat je bijvoorbeeld racisme kan hebben of zo.
Ja.
En dus dat als iemand racistisch is, dat hij dus twee personen die eigenlijk wel hetzelfde nodig zouden hebben, toch niet hetzelfde geeft, omdat die persoon er nou eenmaal anders uitziet.
Precies.
En dat dat dan een probleem is. Ja. Dat is inderdaad een issue. Dus dat is gebrek aan gelijkheid die we dan niet willen. Zijn er meer soorten van ongelijkheid waar we zeggen van, wat zou dat kunnen betekenen of waar zou het probleem kunnen zitten? David, heb jij ideeën?
Jij gaf eigenlijk net bijvoorbeeld het voorbeeld van racisme, waarbij twee mensen niet gelijk worden behandeld. En ik vond dat gewoon een heel goed voorbeeld van ongelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat als je twee mensen wel gelijk behandelt, dat het dan gelijk goed, of ja, gelijk goed zit. Dat het dan direct het probleem is opgelost. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. Het is niet per se nog een keer ongelijkheid een negatieve manier. Maar ik dacht dan gelijk aan dat je mensen niet per se hetzelfde hoeft te behandelen om dat op te lossen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het eerste waar mijn hoofd naartoe ging. Bijvoorbeeld studietoelagen bijvoorbeeld. Sommige mensen die krijgen geld van de overheid natuurlijk om te studeren als een gift, omdat hun ouders misschien wat minder verdienen. En andere mensen wiens ouders boven de verdiengrens zitten, die krijgen dat niet. Dus daar is ook een soort van ongelijkheid eigenlijk. Maar ik denk toch dat het op de juiste manier gaat. Als je bijvoorbeeld iemand die het heel goed heeft thuis hetzelfde zou geven als iemand die bijna niet rondkomt, dan is het gelijk, maar is het dan wel eerlijk? Dat is bijvoorbeeld waar ik aan dacht wanneer ongelijkheid juist wel juist is.
Dus betekent het dan dat liefde en gelijkheid dus niet altijd samengaan, in de kernvraag?
Ja, want ik denk eigenlijk ook dat gelijkheid misschien een beetje wordt overschat en dat het niet per se is waar we naar zoeken, maar we zoeken naar een eerlijke samenleving. Maar gelijkheid is niet altijd eerlijkheid. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen dat als ik nu een Fantaatje niet zou afrekenen bij de zelfscankassa van de Albert Heijn, en als mijn buurman 15 mensen vermoordt en we krijgen allebei 5 maanden celstraf, dan hebben we ook gelijkheid. Maar ik weet nou niet of dat allemaal zo eerlijk is. Maar het is wel gelijkheid. Dus daarom dacht ik al gelijk aan het begin van het gesprek dat gelijkheid misschien niet het juiste is waar we naar moeten kijken. Ik weet niet of liefde en gelijkheid samen gaan, maar misschien hoeft dat ook helemaal niet om iets moois te hebben.
En wat zou je als alternatief dan voorstellen voor gelijkheid, David?
Ik denk gewoon dat we voor iedereen moeten kijken wat belangrijk is. Bij mijn psychologielessen hadden we altijd het verschil tussen equality en equity.
Mm-hmm.
Dan weet ik niet de Nederlandse vertaling voor equity, maar ze lieten altijd een plaatje zien van, bij equality had je een vader, een oudere broer en een jonger broertje met allemaal een duidelijk lengteverschil. En die probeerden over een hek te kijken naar een honkbalwedstrijd. En dan stonden ze alle drie op één krat. De vader kon er heel duidelijk overheen kijken. De oudere broer net en het jongere broertje niet. Dat was equality. Want iedereen had één krat. Maar bij equity stond het jongere broertje op 2 kratten. De oudere broer stond op 1 krat. En de vader had geen krat. En ook al hebben ze niet allemaal hetzelfde, ze kunnen nu wel allemaal naar de honkbalwedstrijd kijken. Dus je kijkt eigenlijk naar de persoonlijke behoeftes voor iedereen, waardoor iedereen toch goed kan meekomen in de samenleving.
Ja, dus eigenlijk wat je hier zegt volgens mij in Nederlands heet, hè, dus gelijkheid van behandeling zou je kunnen zeggen. Dus iedereen krijgt 1 krat. Ten opzichte van gelijkheid van uitkomsten. Namelijk iedereen kan over de hek heen kijken. Maar is gelijkheid van de uitkomsten, die equity, is dat dan volgens jou wel de oplossing?
Ik denk dat het beter is dan gelijkheid in behandeling. Als je nou bijvoorbeeld hetzelfde voorbeeld neemt als wat ik zei over de gevangenisstraf. Als ik nou bijvoorbeeld een dagcelstraf krijg, dat is misschien relatief alsnog veel voor een Fanta stelen, maar dat doet dan misschien niet iets meer met mij. En dan is 5 maanden buiten proporties. Terwijl als jij de buurman die verschillende mensen vermoordt levenslang geeft, dan is dat misschien ook buiten proporties. Maar in beide gevallen is het misschien voor de uitkomst wat beter, als het logisch klinkt wat ik zeg. En ik denk, met liefde is dat misschien ook zo, want wat jij bijvoorbeeld net zei over hoe in het gezin niet iedereen hetzelfde te eten krijgt, ook al wordt wel hetzelfde aantal liefde per persoon gegeven, zeg maar,
ja,
denk ik dat toch de uitkomsten het belangrijkste zijn.
Dus dat iedereen geen honger meer heeft dan?
Ja, precies.
Ja.
Ik dacht dat ook heel lang, tot ik niet heel lang geleden, misschien nadat ik hoorde wat het onderwerp zou zijn, ik het even ging opzoeken, zag ik nog zo'n plaatje van die honkbalwedstrijd. Dagen later dat ik vind dat ze eigenlijk gewoon kaartjes hadden moeten kopen. Laten we eerlijk zijn. Hè? Maar daarin legde ze uit dat eigenlijk equity ook niet de oplossing zou zijn. En ik weet niet meer wat het derde plaatje nou precies was. Maar de logica herinner ik me wel van, ja, wil je dat die kleine 4-jarige ook naar die wedstrijd mag kijken? Heeft hij dat recht überhaupt dat diegene ook naar diezelfde uitkomst ontvangt? Of is dat misschien eigenlijk juist alleen maar iets waar een vader en misschien die grote broer naartoe zouden mogen gaan?
Mm.
Dus misschien zijn die uitkomsten, gelijke uitkomsten, ook niet het hele verhaal.
Nee, ik vind het interessant, want ja, er is één aspect van de maatschappij die ik even erin wil gooien. En dat is dat het interessant is. Ik heb hier laatst ook met iemand over gesproken. Dat was een leuk gesprek en die merkte op. Wat interessant is, is dat dit probleem heel erg speelt juist in de hogere, geprivilegeerde klasses. En dus vooral zeg maar onder studenten die eigenlijk uit een heel goede gezin komen, een heel goede positie hebben in de maatschappij. En je zou kunnen zeggen dat ze zich daar soms een beetje schuldig over voelen. Van, oh wacht, ik heb nu een positie in de maatschappij, ik kom uit een goed gezin, ik heb heel veel meegekregen, ik heb zoveel talent, en er zijn zoveel, heel veel andere mensen die dat niet hebben. En dan krijg je het gevoel van, oh jee, ik heb meer gekregen dan andere mensen, en is dat wel goed? Want ja, dat is toch eigenlijk niet eerlijk? Dus er is een soort van schuldgevoel van, ik heb meer gekregen dan anderen, en ja, is dat nou goed? Dus, en om dat dan weg te krijgen, is een soort van ideaal van, nou, we moeten proberen dat iedereen dit heeft. Dus dat iedereen gelijk wordt op dit niveau waar we nu zitten, dan hoef ik me ook niet meer schuldig te voelen. En dus dan is dat soort van weggehaald. Mirjam, wil je wat zeggen?
Ik vroeg me, zou dat geluk zijn als iemand zo is? Zou je dan het gelukkig of geluk kunnen noemen van, ik heb geluk dat ik zoveel heb?
Nou ja, in een bepaald opzicht wel misschien, maar in een ander opzicht, dus als je daar de hele tijd schuldig over voelt, dan is het natuurlijk ook niet om heel gelukkig van te worden. Dus dat is, ja, het is een beetje een mixed bag, denk ik. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, privilege, en dat is op zich iets, om nou te zeggen dat het slecht is dat je voldoende geld op de bankrekening hebt staan, dat lijkt me ook wel sterk. Maar, dus het lijkt me iets goeds, maar aan de andere kant, als je zegt van, ja, oké, hoe, ik zit er eigenlijk mee vast en ik voel me er niet goed bij, dan is dat ook niet helemaal lekker natuurlijk. Dus een beetje gemixt. Maar wat die persoon opmerkte waarmee ik sprak, zei van, nou, wat interessant is dat dat eigenlijk dat gelijkheidsideaal onder de werkende klasse veel minder leeft. En toen ik dat zei, moest ik zelf terugdenken aan een ervaring die ik had toen ik werkte als tiener bij de post. Ik was zaterdag postbode en op zaterdag waren er ook al wat postbodes die ook door de week heen werkten. En er was op een gegeven moment een situatie waarin even geen manager was. En er was één postbode die was heel stellig. Die zei, ik heb recht op een manager. Ik wil hier niet de leiding nemen. En ik heb recht erop dat iemand mij leiding geeft. En dan zou je dus kunnen zeggen van... maar je hebt wat meer vrijheid. Je kan meer doen wat je zelf wil. Er is niet iemand die zegt wat je moet doen. Maar die persoon zegt... nee, ik heb recht op een leidinggevende. En als je erover nadenkt... als die leidinggevende gewoon goed zijn werk doet... dan is dat ook voor zo iemand is heel prettig. Want je weet gewoon dat... er zijn heel veel dingen waar die leidinggever zich allemaal zorgen over maakt. Dan hoef jij je geen zorgen over te maken. En dat is ook niet je verantwoordelijkheid. Dus de enige verantwoordelijkheid die je hebt... is dat je wijk goed wordt gelopen. Nou, dat is nog wel behapbaar. Daar kan ik goed aan. Maar al die andere dingen die verder bij komen kijken... daar hoef ik me allemaal geen zorgen over te maken. Dus in die zin... die persoon maakt het punt van... kijk, de hiërarchie... in de verdeling van taken... die is voor heel veel mensen ook best wel prettig. En er zitten ook best wel... het is eigenlijk iets heel natuurlijks... waar ook wel voordelen aan zitten. Dus... maar ja, dat leidt weer een beetje naar de vraag van... nou ja, die mensen die dan meer gekregen hebben... hoe zouden die daar op een goede manier mee moeten omgaan? Is gelijkheid daar het hele antwoord op? Of is misschien liefde daar een ander element van de antwoord op? En dus... volgens mij is er nog wel een verschil tussen een leidinggevende van de postbode die zijn werk met liefde vervult en dus ook geeft om zijn mensen, en een leidinggevende die zijn positie gebruikt om degene die onder hem staat uit te buiten. Dat is nogal een verschil, denk ik. En in het ene geval denk ik dat degene die de postbode, dat die blij zal zijn met een liefdevolle leidinggevende. En als hij uitgebuit wordt, dan denk ik dat hij niet zo blij over zal zijn. Dat zijn dingen die een beetje mij opkwamen toen ik hier verder over nadacht.
Nee, dat zeker. Vroeger werkte ik ook als kassamedewerker. En toen was het ook van... ik werd als kassa en dat was ook mijn enige taak. Het zou raar zijn als ik opeens dingen deed die de baas dan deed. Als het ware administraties dingen schrijven of weet ik veel... mensen sollicitatiegesprekken aannemen. Dat zou voor mij onrecht zijn voor als leidinggevende. Want dat is dan... dat zou... ja... daar zit wel dan de ongelijkheid in.
Ja.
Denk ik, ja.
Ja. Dus er is een bepaalde ongelijkheid die op een goede manier functioneel kan zijn. Het kan ook slecht zijn en dan is het niet goed. Maar er is denk ik een manier van gelijkheid die soms functioneel is. En dat gaat ook terug op jouw voorbeeld, Teun, van het kind van 4 jaar... dat misschien helemaal die wedstrijd niet moet kijken. Is dit een aardig moment om wat meer de filosofie in te duiken?
Ja, het lijkt me wel. We moeten nog verder ontrafelen, heb ik het idee.
Ja, er is nog aardig wat te doen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, ik heb eigenlijk een redelijk simpel idee bedacht. En ik wil niet zeggen dat ik hiermee het hele probleem heb opgelost. Maar ik denk dat er wel een vrij essentieel onderscheid is. En dat is dat er eigenlijk 2 soorten... dynamiek zijn. Dat kwam ook net naar voren in dat voorbeeld van die postbode. Die veel te maken hebben met hoe we nadenken over de relaties tussen mensen. En dus gelijkheid en liefde zijn gewoon concepten. Maar voor mij wordt het veel helderder, het probleem, als we meer nadenken over de dynamiek van de interactie. En want daar zit veel meer in, denk ik. En ik zou 2 dynamieken tegenover elkaar willen zetten... die ik net al even kort noemde, dat is aan de ene kant de dynamiek van de onderdrukking en aan de andere kant de dynamiek van de liefde. En wat is de dynamiek van de onderdrukking? Nou, dat wil gewoon zeggen dat er iemand, dat er zeg maar 2 lagen zijn, dat er een ongelijkheid is in de maatschappij, tussen mensen. Dus en er is iemand die boven ligt en er is iemand die onder ligt. En dat is vaak wat je ziet in al die ongelijkheden die aan de kaart worden gesteld, er zijn mensen die meer bevoorrecht zijn, er zijn mensen die onderliggend zijn. En dat kan zijn, weet ik veel, een leidinggevende en een werknemer, of het kan zijn iemand die in een raciële positie zit, die bevoorrecht is en iemand die benadeeld is. Het kan zijn allerlei soorten relaties tussen mensen, waarin één iemand wat hoger wordt ingeschaald en de andere persoon wat lager wordt ingeschaald. En de dynamiek van onderdrukking wil gewoon zeggen dat degene die boven ligt, dat die dat privilege dat die persoon heeft, gebruikt om die andere persoon uit te buiten. Dus om die andere persoon nog meer naar beneden te duwen en dat naar beneden te duwen te doen, zodat de eerste persoon dus zelf meer macht kan hebben, meer zich kan laten gelden, het nog beter kan hebben, ten koste van de andere persoon die daar aan onderdoor gaat. Dus het is echt wat je zou noemen in de speltheorie een win-lose situatie. He, dus de ene wint ten koste van de andere. Is dat helder, de dynamiek van de onderdrukking?
Ja, het gebruiken van de ander voor je eigen doel in dit geval.
Ja. Ja. En natuurlijk als er zo'n machtsrelatie is, ja, dat kan worden misbruikt voor zo'n onderdrukking, zou je kunnen zeggen. Nou, een andere dynamiek is dus de dynamiek van de liefde. En dat is vaak, dan vind ik het voorbeeld van het gezin ook heel mooi. Want het gezin is vaak een voorbeeld van hoe het ook kan. En dat is namelijk dat er ongelijkheid is, want ook in een gezin is er ongelijkheid. Je hebt de ouders en je hebt de kinderen. Maar als het goed gaat in het gezin, dan is er een dynamiek van, niet van onderdrukking, maar van liefde. En wat wil dat zeggen? Dat degenen die boven staan, in dit geval de ouders, dat die hun kennis, hun vaardigheden, hun betere status, zou je kunnen zeggen, gebruiken om die ten dienste te stellen van de kinderen en van elkaar. En dus dan wordt in plaats van onderdrukking, wordt het een plek waar mensen hun voorrecht gebruiken om andere mensen te laten groeien. En dan wordt die hiërarchie, dus die ongelijkheid tussen mensen, wordt niet zozeer een probleem, maar wordt eigenlijk iets wat je ten dienste stelt van iets hogers, namelijk het feit dat we allemaal samen kunnen groeien. Namelijk degene die boven staat en die zijn privilege gebruikt om anderen te dienen, die groeit daar zelf ook door. Die wordt daar een beter mens van. Die leert ook door andere mensen te dienen. En degene die onderstaan, die groeien ook omdat zij de hulp krijgen die ze nodig hebben. En dus de ruimte krijgen, omdat ze worden geliefd, om ook hun eigen groei door te maken. Maar die groei die zal voor iedereen verschillend zijn, want iedereen heeft ook eigen talenten, heeft eigen krachten enzovoort. Maar de dynamiek wordt anders. Dus in plaats van de dynamiek van win-lose, waarin dus de ene wint en de ander verliest, wordt het een dynamiek van win-win. Of zelfs win-win-win. Dus er worden verschillende mensen die allemaal samenkomen en die dan ontdekken dat ze allemaal ook hun eigen sterkte en zwakte hebben. Want het blijkt zo te zijn dat er helemaal niet één hiërarchie is. Er zijn namelijk meerdere hiërarchieën. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er één kind is dat ongelooflijk goed is in zingen. En de ouders zijn helemaal niet goed in zingen. Maar dat ene kind is heel goed in zingen en vindt het hartstikke leuk om te zingen. En wat gaat hij doen? Hij gaat lekker zingen. En daardoor wordt de sfeer in huis wordt veel beter. En daardoor is het dus zo dat dat kind iets van het talent wat hij gekregen heeft bijdraagt voor het welzijn van iedereen. Nou, en zo krijg je dus een win-win situatie waarin eigenlijk de ongelijkheid ten dienste wordt gesteld, de ongelijkheid op vele fronten, ten dienste wordt gesteld van het goede van iedereen. Dat wordt ook wel het gezamenlijk goed genoemd, het wordt gemeenschappelijk goed. En dan is het zo dat binnen dat gemeenschappelijk goed ook ieder persoon als persoon optimaal kan groeien. En dat is dan ook weer een mooie uitkomst daarvan. Dus dat we groeien allemaal samen, maar we groeien ook ieder individueel. En dus er wordt een omgeving gesteld, een liefdevolle omgeving van groei, waarin ongelijkheid helemaal niet een probleem is, maar eigenlijk een mogelijkheid om elkaar beter te dienen. Wat denken jullie daarvan als jullie dat horen?
Ja, ik vind het een heel mooi verhaal, ten eerste. Ik vond het alleen al mooi dat je, niet iedereen weet dat, maar Daan is ook een auteur, dus hij schrijft ook heel veel boeken. Dus hij heeft nog heel even tussendoor zijn eigen titel van zijn boek tussendoor geprimed. Win, win, win. Maar nee, ik herken dat. Ik heb zelf sociale psychologie gestudeerd. En daarin hebben we ook geleerd over onderhandeling. En dan kom je over de prison dilemma, het economische spel.
Ja, speltheorie.
Speltheorie, ja. En uiteindelijk, als iemand de hele tijd toch voor zichzelf kiest, uiteindelijk win je daar uiteindelijk nooit mee. En de beste manier, vaak dan wat ze doen, is tit voor tat. Hè? Dat ze dan zeggen van, oké, als jij mij aanvalt, dus voor jezelf gaat, dan ga ik de volgende keer voor mezelf om jou een lesje te leren. En hopelijk uiteindelijk komen ze dan naar een synergie toe waar ze dan denken, oké, weet je, laten we gewoon maar samenwerken. Want uiteindelijk is dat de enige manier hoe we echt gaan winnen. Dan zie je uiteindelijk dat je juist met die samenwerking meer bereikt. En in dit geval, wat je mooi uitlegt, is natuurlijk niet net iets anders. Gaat het om, hè, je gebruikt de kwaliteiten die verschillend zijn, waardoor je elkaar mee omhoog trekt. Ja. En ik vind dat een hele mooie ambitie. Dus ik zie daarin wat de schoonheid van die ongelijkheid en die liefde daar samenkomen.
Ja. Marian, wat denk jij ervan?
Ja, ik vind het ook zeker een mooi voorbeeld. En ook sowieso een voorbeeld van een gezin, hoe de liefde daar uitgestraald kan worden. Mm-hmm. En dat elk persoon in het gezin een bepaalde liefde kan geven, ook al is het klein.
Ja.
Want de verhouding van kinderen en de ouders, dat het eigenlijk ongelijk is, maar dat het rechtvaardig is dat het ongelijk is. Dat het ook goed is om wederzijdse liefde te ontvangen. Ik denk dat hoe meer je in de relatie met je familie zit. En je ziet heel veel, namelijk ik hoor heel veel in mijn omgeving over, oh, ik ben echt mijn ouders zat. Of mijn moeder doet niet lief. Of ze is streng. Of ik vind het walgelijk om met haar om te gaan. En dan zie je hoe erg eigenlijk ze kleineren of ze zetten hunzelf als het ware hoger als hun ouders eigenlijk. En dan zie je dus niet de liefde terug in wat ze met hun ouders een gezin hebben. Ja. In tegenovergestelde de kinderen die juist wel de goede soort vorming krijgen met hun ouders. Hoewel de ouders streng kunnen zijn of misschien een strenge liefde geven. Of de hele tijd gestraft worden, maar dat er uit die straf misschien iets beters komt. Dat ook een liefde kan zijn, of ook een soort voorzichtigheid kan zijn voor de kinderen.
Ja.
En ja, dat.
Ja, mooi, dankjewel. David, had jij nog gedachten bij? Of?
Wat Teun zei over. Ja, ik bedoel dit niet, maar bijvoorbeeld Prisoner's Dilemma, inderdaad. Over hoe samenwerken toch. Dat, ja, Prisoner's Dilemma is misschien niet het beste voorbeeld, maar cooperation games in het algemeen, waar samenwerken altijd een betere uitkomst zou bieden dan voor jezelf kiezen. En dan dat in combinatie met het gezin, waar sprake is van ongelijkheid. Maar als je dan toch weet samen te werken, dat het dan toch leidt tot iets moois. En waarbij je de verschillende aspecten van ieder lid van het gezin kan samenvoegen tot iets moois. Dat iets liefdevols, ja, dat is gewoon iets moois. Daarom een mooi voorbeeld van jou, Daan.
Alright. Nou, dan, dit was dan mijn kleine filosofische exposé. We hebben meestal de gewoonte om nog even door te gaan naar het geloof. Dus ik denk, en de vraag van Mariam kwam vandaag ook wel wat meer vanuit het geloof, toch?
Zeker.
Want, kan je dat misschien nog een klein beetje helderder maken? Want het is misschien een goed startpunt.
Ja. Dus vanuit het geloof, nou, geloven we allemaal in God. En we geloven dat God ons. Ja, God is liefde.
Ja, trouwens, niet alle luisteraars geloven misschien in God, maar, nee. Maar in ieder geval wij, zoals we hier bij elkaar zitten.
Wij vieren, heb ik het over. Ja. En God is liefde. En hij is liefde, dus hij kan niet meer liefde geven. Hij kan niet meer liefde zijn of minder liefde zijn. Hij is liefde. Hoe is de verhouding van liefde en dat hij aan iedereen geeft, als het ware?
Ja.
Is de verhouding van liefde, heeft iedereen hetzelfde soort liefde, de gelijke liefde, of heeft God de ene meer lief dan de ander? Dat houdt God meer van de ene dan de ander.
Ja.
Dat is wel een mooie vraag, want dat doet me gelijk denken aan een stukje uit de Bijbel, waar God specifiek heeft over mensen die speciaal lief heeft. En daarnaast vraag ik me ook gelijk af, en dat is misschien een beetje een mooi bruggetje naar jou, Daan. Heeft dat ook niet te maken met de ontvanger van die liefde? Ik kan me voorstellen dat als iemand niet heel veel ruimte heeft om liefde te ontvangen, misschien heeft dat daar ook mee te maken. Dus ik was daar wel benieuwd naar.
Ja. Nou, het is mooi. Kijk, een van de dingen die ik belangrijk vind om te beseffen is dat wij als mens, ook in ons mens zijn, verschillende niveaus hebben, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk is het zo dat wij het niveau hebben van de resultaten die we kunnen bereiken. En dus dat is iets waar we in het vorige podcast denk ik ook al wel wat over gehad hebben. We kunnen bepaalde resultaten bereiken. Dat is een aspect van ons mens zijn. We kunnen ook groeien in bepaalde goede eigenschappen, deugden. We kunnen proberen een beter mens te worden. We kunnen bijvoorbeeld proberen meer rechtvaardig te zijn. We kunnen proberen meer liefdevol te zijn. We kunnen proberen meer sterk te zijn. Allerlei aspecten van ons karakter die we kunnen proberen te verbeteren. Maar ja, het is denk ik duidelijk dat het heel lastig is dat iedereen op de hele wereld gelijk is wat betreft hun resultaten of gelijk is wat betreft hun karakter. Het zou ook buitengewoon een saaie wereld worden, denk ik trouwens.
Ja, ik denk als iedereen zo is als ik, dan zou het misschien nog wel leuk zijn.
Je moet er niet aan denken, Deun. Ik hou er veel van je.
Nee hoor, geitje.
Nee, we vinden het fantastisch, maar ja. Een beetje variatie.
Ja, zeker.
Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat we zijn wel op één niveau gelijk. En dat is dat we allemaal persoon zijn. En in het christendom zeggen we natuurlijk ook dat we allemaal kinderen van God zijn. Dus we zijn in die zin gelijk. En ik denk dat dat het ware niveau is waarom gelijkheid eigenlijk ooit is gekomen in onze cultuur. Want waarom is gelijkheid zo belangrijk geworden in onze cultuur? Ik denk persoonlijk wel dat dat komt vanuit het christendom. Maar dat komt vanuit de gelijkheid op dit niveau. Dat we allemaal gelijkelijk kinderen van God zijn. En daarom ook allemaal gelijkelijk een bepaalde menselijke waardigheid hebben. En dus daarom meer dan gelijkheid spreken christenen vaak graag over gelijkwaardigheid. Omdat we allemaal een bepaalde waardigheid hebben als kinderen van God. Maar grappig is dat we in die gelijkwaardigheid ook allemaal uniek zijn. Want als kind van God ben je tegelijkertijd, nou, kind van God, maar je bent jij, je hebt een naam. Mariam Katlama, Teun Rokers en David Mutakangengwa. Ik vind het altijd lastig om uit te spreken, maar doe mijn best. Wij zijn dus allemaal, met onze naam, zijn we kinderen van God. En dat wil zeggen dat bij God, het mooie is dat twee dingen die tegenstrijdig lijken zijn, kunnen samengaan. De heilige Ignatius van Antiochië, die zei bijvoorbeeld dat dit is de hoogste paradox, dat in God tijdloosheid en beweging samengaan. Nou, dat is een hele grote paradox, want dat was het Griekse denken, was dat de grote tegenstelling, beweging en onveranderlijkheid. En in God gaat dat samen. Nou, in God gaat ook gelijkheid en uniciteit. Gaat volledig samen. En dus we zijn allemaal gelijkelijk kinderen van God. En allemaal gelijkelijk uniek. En dat, hoe kan dat? Dat kan dus voor God. En dat wil zeggen dat, waar Teun een beetje net naar hintte, dat is een beeld van de hemel wat ik wel eens heb horen langskomen. En ik vind dat op zich mooi, maar kijk, de hemel is iets heel mysterieus. Hè? Dus ik denk dat het heel goed is als gelovigen ook, dat we niet denken dat we alles weten over God. Of dat we alles weten over de hemel. Of dat we alles weten over, ik weet niet alles over God, want God overstijgt mij namelijk. Het is, ik weet dat ik een aantal dingen over hem weet. En ik weet dat ik genoeg weet om hopelijk gered te worden in het leven na dit leven. Want dat is waar Jezus ook voor naar de aarde is gekomen, om ons te redden, om ons naar de hemel te brengen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ik alles over hem weet, want God is eindeloos. Dus we moeten altijd met een beetje, ja, voorzichtig zijn als we over dit soort dingen praten. Maar misschien een beschrijving die een beetje kan helpen, is het idee dat God ons, als we naar de hemel komen, allemaal gelijk volledig vult. Met zoveel mogelijk geluk als die kan. Maar tegelijkertijd, de hoeveelheid geluk die ieder kan absorberen, is toch weer verschillend. Het is alsof we allemaal emmers zijn, maar onze emmers zijn niet allemaal even groot. Dus onze emmers worden wel gevuld tot bovenop, maar ja, we zijn niet allemaal even groot. Dus in zekere zin, dan kunnen we terugkomen naar het begrip van equity waar David het eerder over had. En we worden wel gelijk behandeld, of in zekere zin ongelijk behandeld, want iedereen krijgt misschien verschillende hoeveelheid geluk, maar wel zoveel als die kan hebben. Dus wel zoveel als die nodig heeft. Ik weet niet of dit beeld helemaal recht doet aan de situatie in de hemel. Want de situatie in de hemel is heel mysterieus. Ja. Ik kan het niet precies zeggen. Wat mij wel helpt is dit idee dat in God gelijkheid en uniciteit eigenlijk voor ons ook samengaat. Dus dat op een of andere manier, dat is heel mysterieus, maar ja, God kan met dit soort gekke tegenstrijdigheden toch werken. En dat betekent dat hij van ieder van ons volledig houdt als persoon. En dat wij als mensen dus ook rekening moeten houden met dat alle personen gelijke menselijke waardigheid hebben. Maar tegelijkertijd dat er dus ook echt een verschil is tussen iedereen. En dat iedereen ook zijn eigen talenten heeft. En dat het dus om gaat. En ik denk dat de enige manier om daar recht aan te doen aan deze ongelijkheid is wat we eerder zagen, dat van de liefde. Dat dus in de liefde zowel rekening wordt gehouden met het feit dat iedereen gelijk is op een bepaald niveau, iedereen gelijkwaardig is. Maar tegelijkertijd ook dat er ook een bepaalde ongelijkheid is tussen ons. En dat we die kunnen inzetten tot het goede voor iedereen. En zodat iedereen op zijn eigen manier zoveel mogelijk kan groeien. Nou, dat is mijn antwoord op je vraag, Mariam. Ik weet niet of je er wel bij kan, maar...
Ja, zeker. Er komt ook een voorbeeld op me op, die ik een keer heb gehoord van een priester. Die gaf het voorbeeld van een man en een vrouw, getrouwd. En een man die heeft voetbaltickets gekocht.
Ja.
En dus hij heeft die gekocht en hij neemt zijn vrouw mee. Maar de man is super van voetbalfanatiek. En die vrouw die gaat mee omdat het leuk is. Dus ze zijn daar, zijn team is aan het winnen. En hij is super fanatiek. En de mensen daar zijn ook super fanatiek. En het enthousiasme straalt en alles. En de man die geeft als het ware zijn alles geeft hij uit. Zijn absolute max. Dat straalt als het ware. En de vrouw die geeft ook haar absolute max. Maar niet gelijk zoals de man. Omdat ze niet super fan is. Zoals hem.
Ja.
Maar de liefde is er wel in. Het is niet dat de ene jaloers is dan de ander. Omdat hij niet zo fan is. Maar dat het wel... Dat de emmer, zoals je zei, de emmer is vol.
Ja.
Dat zie je best wel terug in de praktijk eigenlijk. En we worden er niet per se jaloers van. Omdat we het niet per se in ons hebben. Maar ik denk dat we wel die emmer kunnen vergroten als het ware. Dat kan ontwikkeld worden met onze relatie met God.
Ja, ja, dankjewel Marjan, want dat is een goed punt. En kijk, ik denk natuurlijk, wat je nu zegt is heel belangrijk.
Mm-hmm.
Want een van de redenen, denk ik, waarom we dit nu zo moeilijk vinden, is dat we leven natuurlijk in een maatschappij waarin heel veel mensen die relatie met God niet zo ervaren. Hè, of misschien niet kennen, of misschien verbroken hebben, of misschien zeggen van, nou ja, ik ervaar niet zo die nabijheid van God, of ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat God zo dichtbij me is. En dan vind ik het eigenlijk ook heel begrijpelijk dat mensen zeggen, ja, maar dat van die liefde en zo, dat klinkt allemaal heel mooi, maar is dat niet een soort utopie? Is dat niet iets wat we eigenlijk, dat je in een boekje kan opschrijven, dat je een theorie van kan maken, maar dat gaat ons gewoon te boven. Dat kunnen we helemaal niet als mensen. En ik denk dat als gelovigen het antwoord wat ik daarop zou geven is, nou, in zekere zin denk ik dat je gelijk hebt. Want zonder de hulp van God zou ik het ook niet kunnen. En dus we hebben als mensen gewoon die hulp van boven nodig. We hebben het nodig om die liefde eerst te ontvangen zelf van God voor ons. Om dat daarna ook aan andere mensen door te kunnen geven in de maatschappij. Dus de enige manier waarop dit weer iets kan worden dat in de maatschappij breder gedragen wordt, denk ik, is als meer mensen ook die stekker ontdekken van de liefde tot God voor hen. En als ze daar inpluggen, dat ze dan die energie kunnen ontvangen en dat dus ook kunnen doorgeven. En dan wordt het duidelijker dat die ongelijkheden in de maatschappij niet per se een probleem zijn als ze vanuit liefde worden opgepakt. Maar dat moet je ook wel zien en dat moet je ook wel ervaren. Want als je dat niet ziet en niet ervaart, dan gaat het natuurlijk mis. Nou, trouwens, ik hoor gelijk al mensen zeggen van, ja, maar Daan, wacht even, kan je wel zeggen, maar er zijn al eeuwenlang mensen christenen en we hebben alsnog slavernij gehad, we hebben alsnog mensen gehad die onderdrukt werden, we hebben alsnog dingen die mis zijn gegaan in de maatschappij. Hoe kan dat dan? En dan zeg ik van, ja, dat is een terechte tegenwerping. En mijn antwoord daarop is, ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan denken, maar het grootste argument tegen het christendom zijn de christenen. Namelijk de christenen die hun geloof niet goed beleven. En het grootste argument voor het christendom zijn de christenen. Namelijk de christenen die hun geloof wel goed beleven. Want als je kijkt naar de leven van de heiligen en van hoe die geleefd hebben, dan zie je dat dat ook gewoon gebeurt. En dat er heel veel mensen zijn die heel veel worden geholpen. Ik vind dat bijvoorbeeld de geschiedenis van Zuid-Amerika, van de kolonisatie van Zuid-Amerika. Nou, kolonisatie is nu een woord dat is absoluut helemaal slecht. Hè? Dus dat er gekoloniseerd werd, wordt altijd gezien als iets super zwarts.
Ja, dat klopt. Dus toevallig, ik ben een ontzettend bordspelfan. En de kolonisten van Catan, dat is een heel populair spel. Maar dat is na een aantal jaren ook veranderd naar Catan.
Ja.
Want kolonisten is niet oké.
Nee, precies. Nou, ik zeg ook niet dat dat oké is. Ik zeg niet dat die kolonisatie goed is geweest. Alleen maar. Wat ik wel zeg, is dat er wel wat meer gekeken zou kunnen worden of er ook positieve aspecten aan hebben gezeten. En daar durf ik wel mijn hand voor in het vuur te zetten, dat die er ook waren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Amerika, dan ga je kijken naar wat zijn de universiteiten die daar gesticht zijn. Nou, die zijn gesticht door de Spaanse machthebber op dat moment. Met echt het doel om die mensen te helpen om verder te komen. He, dus om hen een bepaalde beschaving te brengen. En hun te helpen om te groeien naar iets waarvan de Spanjaarden dachten dat is goed voor hen. He, dus echt vanuit de beste bedoelingen. Nou, daar zijn ook heel veel dingen fout gegaan. Ik ga het niet goed praten, dat is helemaal niet mijn punt. Maar wel dat er echt een onderscheid was. He. Er is een hele mooie film, The Mission van Roland Joffé, die heel goed die spanning laat zien. Van aan de ene kant mensen die hun macht willen misbruiken. En aan de andere kant mensen die hun macht willen gebruiken om iets goeds te doen. Dat ook echt een heel andere dynamiek oplevert. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld van een film die heel goed laat zien hoe die twee dynamieken kunnen gaan. Maar ik vind wel dat we dus ook naar geschiedenis ook een wat genuanceerdere blik daar toe moeten zouden gaan.
Ja.
Ja, dat is misschien heel incorrect iets om te zeggen, maar ik vind het wel heel erg belangrijk.
Nee, de wereld is vaak niet zwart-wit, hè? Dus het is.
Ja, precies.
Ja.
Ik heb misschien nog één puntje. Kijk, we hadden het net eventjes over politiek en zo op groot niveau. Ik denk dat dit punt ook heel erg belangrijk is op het kleine niveau. Nou, we hebben het gehad over het gezin. Maar ook bijvoorbeeld in businesswereld. Het is zo dat in het Westen is dat idee van servant leadership is best wel heel populair. En ik vind dat iets heel moois dat dat zo is. Want het is eigenlijk een heel christelijk idee, denk ik. En dus dat je probeert mensen vanuit dienstbaarheid tegemoet te treden. En ook dus dat er in het bedrijfsleven een sfeer is waarin mensen elkaar ten dienste staan in plaats van dat ze elkaar onderdrukken. Dat is goed voor het bedrijf, dat is gewoon heel erg duidelijk. Maar het is ook iets wat komt echt vanuit een christelijke cultuur. Want je ziet namelijk dat de persoon van Jezus is God, maar die is naar aarde gekomen, die heeft zich klein gemaakt, is geboren in een stal. Degene die het hoogste was, heeft zich het kleinste gemaakt om anderen te kunnen dienen. Maar niet alleen maar te dienen, want natuurlijk aan het einde van zijn leven heb je ook het kruis, daar hebben we ook meerdere keren over gesproken. En dat betekent dat dat kruis is iets dat hij niet alleen een dienaar is, maar ook een leidende dienaar. Hij wil zelfs zo ver gaan in dienen dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, zoals hij zegt. En dat hij wil lijden voor andere mensen, dat hij het slechte op zich wil nemen van anderen, om maar liefdevol te kunnen zijn. Nou, dat is de hoogste vorm van liefde. Dus je ziet dat de hoogste maakt zich de laagste om het lijden van de andere personen op zich te nemen en de andere mensen te doen groeien en ook te kunnen groeien naar het hoogste goed en dat is de relatie met God. Dus je ziet dat die dynamiek van de liefde is echt, je zou zo kunnen zeggen, de kern van het christendom. En je ziet het dus terug ook in onze maatschappij. Maar ik denk wel dat we nogmaals die inplug in de energie van God een soort van nodig hebben om dat ook breder weer op te zetten. En wat je dus denk ik ziet is dat in het leven van de heiligen dat heel erg goed in uiting is gekomen. Maar dat het ook is gebleken dat in het leven van sommige christenen die minder die vereniging met God hebben beleefd, dat minder goed in uiting is gekomen en dat daarom ook veel mensen aanstoot hebben genomen en zeggen van ja, maar die christenen die zeggen dat wel, maar die beleven dat niet. Nou, er zijn christenen die dat wel goed beleven en die moeten als voorbeeld nemen en niet die anderen. Dat is wat ik nog even als slot wil zeggen, maar Dus naarmate wij meer gaan lijken op Jezus, op die dynamiek van het kleinmaken, het lijden voor anderen, dan zal ook breder in de maatschappij die dynamiek van liefde goed kunnen zijn. En daarvoor overigens moeten we ons ook dieper zuiveren, dat is waar we vorige keer over hebben gehad, dat we ons dieper van binnen moeten schoonmaken om meer echt op Jezus te kunnen lijken in die overgave. Oké, nu heb ik heel veel gezegd in weinig tijd, maar ik wil het toch even dat toevoegen.
Maar mijn vraag is nu eigenlijk, betekent dit dus dat liefde en gelijkheid niet samengaan?
Nou, Marian, jij mag deze even antwoorden.
Wat er besproken is, is dat liefde en gelijkheid niet samengaan, maar meer liefde en gelijkwaardigheid samengaan. En de liefde, zoals het voorbeeld van Jezus, en de nederigheid die we inzien, de samenwerking ook in de gezinnen, en dat er een rechtvaardig en gelijke taken zijn, als het ware, die iedereen heeft, maar dat er liefde uitstraling is, dat iedereen gelijkwaardig is en dat iedereen liefde heeft, denk ik.
Ja, mooi, dankjewel. Ja, dus dat is grappig, hè? Dus dat die gelijkwaardigheid, je zou kunnen zeggen, is misschien een vorm van gelijkheid, maar wel een heel bijzondere vorm. Namelijk een gelijkheid op het niveau van wij als persoon, als kind van God, die tegelijkertijd ook een bepaalde uniciteit inhoudt. Dat zorgt er dus voor dat die gelijkheid op andere niveaus, dat die eigenlijk niet per se een probleem is. Of zeg maar dat ongelijkheid op die niveaus niet een probleem is, als die liefdevol wordt opgelost. Maar dat wat pas een probleem wordt, als het wordt opgelost vanuit onderdrukking. En ja, er zijn dus veel mensen die tegenwoordig alleen maar denken in die dynamiek van onderdrukking. En ik denk dat wij als christenen wel daar tegenover kunnen stellen van, ja, er is hoop op iets anders. Er kan iets beters zijn dan alleen maar die onderdrukking en ongelijkheid. Het is mogelijk om naar die dynamiek van een liefdevolle omgaan met die ongelijkheid te hebben, wat ervoor zorgt dat we dat allemaal ten dienste stellen van het goed van ieder van ons en het goed van ons allemaal samen.
Nog laatste gedachten van iemand?
Ja, gewoon een mooi gesprek weer. Ik denk een mooi antwoord ook. Ik denk een van de betere antwoorden, denk ik, die we met z'n allen hebben gevonden. Omdat het misschien niet is wat mensen op het eerste gezicht verwachten. Maar toch misschien wel een antwoord is waar mensen tevreden mee kunnen zijn.
Ja. Nou ja, kijk, liefde is wel ook een werkwoord. En David, dus het is een antwoord waar je tevreden mee kan zijn, maar ook nooit tevreden mee kan zijn, want je moet er altijd aan blijven werken.
Dat is mooi gezegd.
Ja, ja, dat ja. Is waar.
En dus altijd blijven ontvangen van boven, want je hebt echt die input nodig. En dat is misschien ook wel een leuke link trouwens naar de volgende keer. Als ik dat even mag pitchen. Want volgende keer komt Maria de Bie langs in onze podcast. En Maria is iemand die heel veel weet over dat proces van innerlijke zuivering. En het lijkt me heel spannend om met haar daarover te gaan spreken. Want die is dus heel erg nodig, opdat we die liefde meer kunnen gaan ontvangen. En de vraag waar we het dan over gaan hebben is, ik voel me onzeker over mijn lichaam. En nu? Ja. Dus, nou ja, dat zal waarschijnlijk ook uitkomen op dat idee van, hè, we hebben die bepaalde innerlijke zuivering nodig om daarmee om te kunnen gaan. Maar die hebben we dus nodig voor heel veel dingen. En onder andere ook om echt die liefde van God te kunnen ervaren en die ook door te kunnen geven. Maar ja, dat is voor volgende keer.
Kijk nu al uit.
Zin in, ja.
Mooi.
Heel goed.
Hartstikke bedankt dat je gekomen was om deze vraag met ons te delen. En nou ja, ik heb het idee dat je ook blij bent met het antwoord.
Alleen maar, zeker. Dus,
hartstikke mooi. En blijf luisteren, hè. Dat is,
Jullie bedankt voor het delen en het antwoorden en vragen natuurlijk.
Ja, dankjewel Mario. Het was leuk. Mooi dat je er was en mooie vraag. Ja. En mooi gesprek.
Yes, en Daan en David, ook weer hartstikke bedankt.
Jij ook bedankt, Teun. Marjan bedankt, Daan bedankt.
Dank jullie ook allemaal voor het luisteren. En dat was weer een aflevering van Mens Zijn Anno Nu.
Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast via YouTube. Want jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.